Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart hen geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 10e vers van Psalm 68. Gelooft zij God met diepst ontzag. We lezen het woord Gods uit het boek Leviticus, het 23e hoofdstuk, de versen 33 tot en met 44. Leviticus 23, vers 33 tot en met 44. Dat is ook onze tekst voor vanavond. Na de schriftlezing zingen we Psalm 67, het derde vers. De volken zullen, Heer, u loven, o Heer, u loven altemaal. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende, op de 15e dag van deze 7e maand zal het feest der loofhutten 7 dagen den Heere zijn. Op de 1e dag zal een heilige samenroeping zijn, geen dienstwerk zult gij doen. 7 dagen zult gij de Heere vuuroffers offeren, en op de 8e dag zult gij een heilige samenroeping hebben, en zult de Heere vuuroffer offeren. Het is een verbodsdag. Gij zult geen dienstwerk doen. Dit zijn de gezette hoogtijden van de Heere, welke gij zult uitroepen tot heilige samenroepingen, om de Heere vuuroffer, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en drankofferen, elk dagelijks op zijn dag te offeren. Behalve de sabbatten des Heere, en behalve uw gaven, en behalve al uw geloften, en behalve al uw vrijwillige offers, welke gij de Heere geven zult. Doch op de 15e dag van de 7e maand, als gij het inkomen van het land zult ingegaderd hebben, zult gij des Heeren feest 7 dagen vieren. Op de 1e dag zal er een rust zijn, en op de 8e dag zal er rust zijn. En op de 1e dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken en meien van dichte bomen met beekwilgen, en gij zult voor het aangezicht des Heeren uw Gods 7 dagen vrolijk zijn. En gij zult dat feest den Heere 7 dagen in het jaar vieren. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten. In de 7e maand zult gij het vieren. 7 dagen zult gij in de loofhutten wonen. Alle inboorlingen in Israël zullen in loofhutten wonen. Opdat uw geslachten weten dat ik de Heere, dat ik de kinderen Israëls in loofhutten heb doen wonen, toen ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb. Ik ben de Heere uw God. Alzo heeft Mozes de gezette hoogtijden des Heeren tot de kinderen Israëls uitgesproken. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, we mogen ook vanavond weer naderen voor uw heilig aangezicht, om ook over deze samenkomst en de bediening van uw woord daarin en over alles wat wij voort zullen doen, uw goddelijke zegen te bidden. We smeken u, Heere, dat gij dan zelf in ons midden wilt zijn, nu wij hier bijeen zijn in een ure van dankzegging, waarin we u de Heere mogen erkennen voor het vele goede ons onverdiend geschonken, maar waarin we ook nog weer mogen gaan horen naar wat gij vanuit uw woord ons zegt. Het onderwijs uit uw woord hebben we ook vanavond weer nodig, om te zien, Heere, hoe wij hebben te letten op uw daden en hoe wij u hebben ook hebben te erkennen en te prijzen voor uw daden en hoe wij in dankbaarheid jegens u de milde gever van zoveel goede gaven en volmaakte giften hebben te leven. Laat uw heilige geest in ons midden werkzaam zijn, die geest die het woord heeft geschreven en laten beschrijven, die geest die uw woord heeft bewaard door de eeuwen heen, ondanks de vele aanvallen die erop gepleegd zijn en ondanks de vele, ja de ontelbare pogingen die gedaan zijn om uw woord weg te werken, uit te bannen uit deze wereld. Vanavond is dat woord nog in ons midden, dat woord waarvan gij zelf gezegd hebt dat het zal bestaan tot in eeuwigheid. En als we het dan vanavond weer in ons midden mogen hebben en als we het voor ons mogen nemen en als we het mogen lezen en onderzoeken, Heere, laat dan de geest die het geschreven, die het geïnspireerd heeft, ons ook vanavond in al de waarheid leiden. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering en tot al die dingen die nodig zijn opdat een mens zou leven overeenkomstig uw heilige wil. En zo bidden wij van u, Heere, wilt gij vanavond dan ook in ons midden zijn en uw genadig werk in ons midden doen en ons ook dat onderwijs geven wat we nodig hebben, bijzonder ook op deze dag, in verband met het dankgebed dat wij mogen opzenden en waarin we uw goedheid mogen roemen. Heere, stem dan zelf ons hart af op dat werk, dat toch geen werk buiten ons hart om mag zijn. Wilt gij zelf intrek nemen in ons hart en wilt gij ons zelf vervullen met die diepe dankerkentenis en met die ware verootmoediging, met dat diepe besef ook van onze onwaardigheid en dat besef aan de andere zijde ook van uw goedheid, Heere. Want het is aan uw goedheid en daaraan alleen te danken dat we nog zijn die we zijn. Zoals uw knecht Jeremia het in oude tijden getuigde, het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Het is uw trouw die elke morgen nieuw is en die groot over ons is. Heere, laten we daar dan ook in mogen eindigen, opdat zo uw naam verheerlijkt mag worden, ook door ons, ook door ons danken, ook door ons zingen. Ja, opdat inderdaad door dat werk van uw geest van binnen we het mogen leren om u de eer te geven die gij waard zijt te ontvangen. Laat dan zo alles mogen geschieden tot eer van uw naam, tot stichting der gemeente en tot heil van onze zielen. We smeken het u, terwijl wij tegelijkertijd van u bidden, Heere, dat u ons voor alles wat ons verkeerd is en wat ons in de weg zou kunnen staan wilt bewaren, ja, dat ge er ons van wilt verlossen. Heere, vergeef onze zonden, scheld ons al onze misdaden kwijt en maak het zo nog wel uit genade. Amen. Gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt tot de dienst der offeranden, zingen we de 66ste psalm, het 6e en het 7e vers. Door 's hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen met offers aan hem toegezegd. En ook het 7e vers. Thank you. Als Mozes met het volk Israël gekomen is aan de grenzen van het beloofde land en als hij dan nog eenmaal, zoals we dat in het boek Deuteronomium vinden, de wet des Heren herhaalt voor de oren van Israël, dan vertelt hij hen ook dat zij eenmaal in het beloofde land aangekomen de Heren niet mogen vergeten. Als ze daar in dat beloofde land de zegeningen van de Heren mogen ontvangen van jaar tot jaar, dan mogen ze de Heren niet vergeten. Dan mogen ze niet verzuimen hem voor al zijn weldaden te erkennen en dank te zeggen. Zo lezen wij bijvoorbeeld, want de Heere uw God brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en diepten die in dalen en in bergen uitvlieten, een land van tarwe en gerst en wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen, een land van olierijke olijfbomen en van honing, een land waarin gij brood zonder schaarste eten zult, waarin u niets ontbreken zal, een land welk stenen ijzer zijn en uit welks bergen gij koper uithouwen zult. Als gij dan zult gegeten hebben en verzadigd zijn, zo zult gij de Heere uw God loven over dat goede land dat hij u zal hebben gegeven. Wacht u dat gij de Heere uw God niet vergeet, dat gij niet zoudt houden zijn geboden en zijn rechten en zijn inzettingen die ik u heden gebied. En een van die inzettingen, een van die verordeningen die de Heere via Mozes aan Israël geboden heeft en die Israël dan ook zou moeten onderhouden, een van die inzettingen waarbij het bijzonder gaat om die dankbaarheid jegens de Heere en het erkennen van Gods goedheid over hun leven, is de inzetting van het feest van de loofhutten. We willen vanavond op deze dankdag over dat loofhuttenfeest van Israël nagaan denken. We vinden daarvan geschreven in het hoofdstuk dat we gelezen hebben, 23e hoofdstuk van het boek Leviticus, maar er zijn ook nog andere plaatsen in de schrift waar ons over dat loofhuttenfeest geschreven wordt, in het boek Numeri hoofdstuk 29 en Deuteronomium hoofdstuk 16. Al met al een hele serie voorschriften. En als we ze alle met elkaar combineren, dan krijgen wij een beeld van wat de Heere omtrent dat feest had vastgesteld en waaraan het volk moest gehoorzamen. We zullen vanavond niet op alle details kunnen letten, maar ik wil een aantal toch wel erg leerrijke punten uit dit onderdeel van Gods wetgeving lichten, opdat we daar onderwijs uit zullen ontvangen, ook voor het danken dat de Heere van ons verwacht. En het eerste waar we dan vanavond bij stil willen staan is dat het loofhuttenfeest bedoeld is als een feest der gedachtenis. Niet waar? Dat komt duidelijk uit in wat we gelezen hebben in vers 42. In vers 43 van Leviticus 23. Opdat uw geslachten weten dat ik de kinderen Israëls in loofhutten heb doen wonen als ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb. Wat was dat dan voor een feest? Een feest waarop bepaalde dingen moesten worden herdacht. En wat moest er worden herdacht? Dat het vroeger zo heel anders was als nu. Het loofhuttenfeest dat moest gevierd worden aan het einde van de oogsttijd. In het najaar, in de maand oktober, naar onze kalender gerekend, als al de vruchten van het land waren ingezameld En als laatste oogst was dan ook de fruitoogst, de druivenoogst binnengehaald. Dus aan het eind van al die arbeid op het land, al die arbeid van zaaien en van wieden en van zorgen en van nat maken en tenslotte van oogsten, al die arbeid van het afgelopen seizoen is nu voorbij. En de Heere heeft al die inspanningen willen bekronen met zijn zegen. En zodoende kon er geoogst worden. En zodoende zijn de schuren vol en zijn de perskuipen vol. En is alles wat er maar gegroeid had, heeft binnengehaald. En dat is voor Israël, zegt de Heere, reden om nu eens terug te denken. Nu bezitten ze in het beloofde land landerijen. Nu bezitten ze akkers. Nu hebben ze schuren. Nu hebben ze perskuipen. Nu hebben ze vaten waar ze hun olijfolie in kunnen bewaren. Nu zijn ze burgers in het land der belofte. In een land dat vloeit van melk en honing. In een goed land. In een land waar de ogen des Heren gedurig op zijn, zoals Mozes ook tegen Israël gezegd heeft. In een land waarin de Heren hen rijk gezegend heeft. En denk nu eens op uw loofhuttefeest, Israël, terug aan vroeger. Denk nu eens aan die tijd toen ge nog maar net uit Egypte uitgevoerd waart. Toen waren er geen huizen. Toen waren er geen akkers, toen waren er geen schuren, toen waren er geen perskuipen, toen was Israël een volk van zwervers. En ze leefden in simpele tenten, die ze iedere keer weer moesten afbreken en meenemen naar de volgende pleisterplaats. Daar moet Israël nu eens goed aan terugdenken, elk jaar opnieuw. En om ze daarbij te helpen, heeft de Heere gezegd dat zij in die zevende maand en aan het einde van die oogsttijd erop uit moeten trekken om, zo staat er in vers 40, op de eerste dag van dat feest takken van schoon geboomte, palmtakken en meien van dichte bomen en beekwilgen te halen en daarmee een hutje te bouwen. Een hut van loof en daarom een loofhut. En daar kunnen ze dan een week lang in wonen. Dat hutje bouwen ze op het platte dak van hun huis of op een binnenplaats of in het open veld of waar er ook maar gelegenheid voor is. En daar gaat het Joodse gezin van de 15e tot de 22e dag van de zevende maand in wonen. Om een kleine herinnering te hebben aan hoe ze vroeger moesten wonen. Niet maar 7 dagen, maar jaar in jaar uit. Om op die manier een herinnering te hebben aan de armoedigheid van toen, aan de gebrekkigheid van toen, aan het missen van al die zegeningen die ze nu in zo overvloedige mate mogen genieten. Niet vergeten mag Israël hoe ze vroeger hebben moeten leven. Het gevaar van vergeten is altijd aanwezig, gemeente. Het gevaar van vergeten hoe het vroeger was. Als wij een tijd van welvaart en van voorspoed en van overvloed mogen beleven, dan dringen we hoe langer hoe meer de gedachten aan het armoedige vroeger terug. En dat doet met name de tweede generatie, die het zelf zo niet heeft meegemaakt. Die van de strijd en van de armoede en van de worstelingen en van de gebreken die er vroeger waren niet afweet. En die niet meer zich kunnen voorstellen wat de ouders en de grootouders hebben moeten doormaken. En daarom wil de Heere ook de jonge generatie Ook de jeugd van Israël er via het wonen in die loofhutten aan herinneren hoe het vroeger geweest is. Zij mogen dat ook niet vergeten. Waarom niet? Omdat we nooit mogen gaan denken dat de voorspoed en de weelde en de overvloed gewoon zijn. En we kunnen daar dit uit leren, gemeente, ook op onze dankdag. Wij moeten vandaag ook eens terugdenken. Nu we vandaag weer alle reden hebben om de Heere te danken, omdat Hij ons doet wonen in huizen en ons kleren geeft om aan te trekken. Nu Hij ons vandaag weer doet gedenken hoe Hij ons overvloedig heeft welgedaan in het afgelopen seizoen. En hoe Hij opnieuw voor ons levensonderhoud heeft gezorgd. En hoe Hij er opnieuw voor gezorgd heeft dat de akkers hun vrucht voortbrachten. We moeten vandaag eens terug met onze gedachten naar de tijd toen het allemaal zo nog niet was. En dat we niet een bepaalde voorraad in huis hadden en dat we niet overal waar wij grijpen wel wat vinden wat van onze gading is. Maar die tijd van vroeger, zoals de ouderen die zich ook nog wel herinneren, de tijd waarin het allemaal veel minder was. De tijd waarin er zorgen waren of we wel rond konden komen en of we met dat bekrompen weekgeld wel voldoende konden kopen voor het levensonderhoud van het gezin. Die tijd dat er veel langer en veel zwaarder gewerkt moest worden voor toch nog maar een schamel loon. Die tijd waarin alleen het allernoodzakelijkste gekocht kon worden en waarin er van al de luxe waarvan wij genieten geen sprake was. De tijd waarin het wekelijks zowat weer een zorg was of de huur wel opgebracht kon worden. De tijd waarin er schaarste was en als er onverwachts eens bijzondere uitgaven gedaan moesten worden, dan zaten ze met de handen in het haar. De tijd ook waarin er zoveel onrecht was op sociaal gebied. En dat was ook niet zelden mede de oorzaak van die armoede in vele gezinnen. De tijd van uitbuiting. En ga dan nog maar verder terug in uw gedachten. Ga dan nog maar verder terug in die tijd waarin het nog minder was. En waarin onze voorouders in een berenvel rondliepen en in holen in de grond gegraven woonden. Naar die tijd waarin onze voorvaderen voortdurend in angst en vrees leefden. En waarin de gemiddelde leeftijd niet ver boven de 30 jaar lag. In die tijd ook waarin er op geestelijk gebied een ontzaggelijke duisternis heerste. En wat toen ze nog zonder het evangelie waren en zonder Christus en buiten de gemeenschap met God stonden en toen ze afgoden dienden en toen ze hun afgodische priesters moesten gehoorzamen, ook als die de onmogelijkste offers van hen vroegen, vergeet toch niet hoe het vroeger geweest is. En hoe het in sommige landen en streken van deze wereld nog is. En hier zijn wij nu. Gekleed, verzorgd, zonder dat we gebrek hebben, zonder dat we honger lijden, zonder dat we ons eigenlijk nog tevreden moeten stellen met het allernoodzakelijkste, maar er kan ook nog wel wat extra's af in de meeste gevallen. Hier zijn we nu vandaag in de kerk, onder het woord, terwijl het licht van het evangelie in ons leven mag schijnen. Hier zijn we onder de verkondiging van de naam van de Heere Jezus Christus, waarin God zich geopenbaard heeft als een genadig en een barmhartig God. Hier zijn wij als mensen aan alle kanten omringd met de gunstbewijzen en de zegeningen van de Heere. En we kunnen het eigenlijk niet eens opnoemen hoe rijk we wel gezegend zijn. En hoe overladen met weldaden wij zijn, dankzij de goedheid Gods. Als we vandaag terugdenken, dan is dat inderdaad leerzaam. Leerzaam in die zin dat we vandaag dan wellicht zouden kunnen gaan vragen, waar hebben we het dan allemaal aan verdiend? Waar hebben wij het aan verdiend dat God ons zo behandelt? Terwijl vorige generaties het heel wat zwaarder hadden wat deze dingen betreft. Terwijl vroegere tijden zoveel armoede en zoveel ellende te zien gegeven hebben. Waar hebben wij het aan te danken? Terwijl er ook zoveel in onze wereld zijn die gebrek lijden. Die in nood verkeren. Die sterven van de honger. Die geen vrijheid hebben zoals wij om het woord van God te gaan beluisteren en op een zondag en ook op een dankdag samen te komen in Gods huis. Waar hebben wij het dan aan te danken dat de Heere ons zo heeft gezegend? Zijn we dan beter dan vroegere geslachten? Zijn we dan beter dan andere mensen en andere volkeren? Ach, laten we niet over beter zijn spreken. Want als wij kregen overeenkomstig wat we verdienen, dan zag het er heel anders met ons uit. En als God over ons, om een Bijbelse uitdrukking te gebruiken, de staf des broods zou breken en er voor ons ook niets meer overbleef, konden we dan zeggen dat de Heere onrechtvaardig was geworden? En dat hij deed onbillijk en oneerlijk? Of moeten we dan zeggen, ja, maar dat hebben wij er ook naar gemaakt? Nee, het is niet omdat er verdienste bij ons is. Het is niet omdat de Heere iets in ons heeft ontdekt wat hij vroeger in de mensen niet zag en wat hij vandaag in andere landen en bij andere volkeren niet ziet. Iets wat goed is in zijn ogen, iets wat hem aangenaam is, iets wat hem bewogen heeft om zo in gunst op ons neer te zien. Het is onverdiende gunst, laten we dat wel beseffen. En als we dan vandaag overvloedig reden tot dankbaarheid en tot dankerkentenis hebben, gemeente, laten we daar dan inderdaad ook bij verstaan. En zo het ook de Heere beleiden, het is alles onverdiend wat God ons nog gegeven en gelaten heeft. En zo moet Israël op dat loofhuttefeest ook gaan beseffen dat ze onverdiende gunsten van hun God hebben ontvangen, opdat ze zullen leren in verootmoediging de Heere te erkennen en te prijzen voor zijn zegeningen. Nee, er is niets bij wat we verdiend hebben. Als het ons zou gaan zoals het vroegere geslachten ging, als ook wij beroofd werden van zoveel wat we nu nog hebben en zelfs aan het allernodigste gebrek zouden lijden, dan zouden we nog alleen maar krijgen wat we ons door onze zonden hebben waardig gemaakt. En als het dan vandaag zo anders, zo grotelijks anders is, dan is dat omdat God er nog een welbehagen in gehad heeft om zijn hand over ons uitgestrekt te houden en die hand ook over ons te openen, opdat wij uit zijn milde hand en uit zijn ruime goedheid zouden ontvangen genade voor genade. En zo kan dat terugzien, zo kan dat gedenken op het loofhuttefeest en op de dankdag ons leren dat het alles onverdiend is wat God ons schonk. Het tweede wat we van dat loofhuttefeest kunnen leren is dat het een feest der dankbaarheid moest zijn. Niet alleen een feest van gedenken, maar ook een feest van dankbaarheid. En dat spreekt eigenlijk wel voor zichzelf. Want zoals we al zagen, dit feest is het laatste van de cyclusfeesten die Israël kende. Het werd gevierd aan het eind van al de arbeid op het land, als alles binnen was en als heel de oogst ingezameld was. En dat vraagt om dankbaarheid van de kant van het volk Israël. De Heere heeft dat ook uitdrukkelijk gezegd. Hij doet dat op verschillende manieren. Hij zegt bijvoorbeeld heel uitdrukkelijk tegen Israël, ik denk weer aan het 40ste vers, dat zij 7 dagen vrolijk zullen zijn voor zijn aangezicht. Het moet dus wel degelijk een feest zijn. En dat feestelijke karakter moet ook blijken uit de offers die ze brengen. Daar zinspeelt dit gedeelte in Leviticus 23 ook op, want daar wordt dus gesproken in vers 36 bijvoorbeeld, dat er vuuroffers gebracht moeten worden, en dan nog een keer in vers 37 wordt gesproken over vuuroffers en brandoffers en spijsoffers en slachtoffers en drankoffers, elk dagelijks op zijn dag. En dan in vers 38 nog eens, behalve de sabbatten des Heren, en behalve uw gaven, en behalve al uw geloften, en behalve al uw vrijwillige offers, welke gij de Heren geven zult. Dat wil dus zeggen dat er een aantal voorgeschreven offers gebracht moesten worden. Als u precies wil weten hoeveel, en hoeveel op elke dag van dat loofhuttefeest, dan kunt u daarvoor terecht in Numeri 29, waar het ons heel omstandig van de ene dag tot de volgende dag verteld wordt, hoeveel bokken, hoeveel rammen, hoeveel andere dieren er geofferd moesten worden. Maar behalve die vastgestelde aantallen waren er op het loofhuttefeest ook nog vrijwillige gaven. Ook nog de geloften die ze hadden afgelegd. Ook nog die gaven die ze uit eigener beweging, vanuit de dankbaarheid van hun hart, aan de Heere mochten brengen. En zo vierde Israël dit feest inderdaad als een vrolijk feest, een vreugdevol feest. Het hoogtepunt van die vreugde werd beleefd op de laatste, het Nieuwe Testament noemt dat de grote dag van het feest. Want dan werd, toen ze eenmaal in het land Kanaan woonden en toen Jeruzalem de hoofdstad was, toen werd onder leiding van de hoge priester de zogenaamde waterprocessie gehouden, waarbij met een gouden kruik water werd geput uit de bron Siloa buiten de stad. En dan ging de hoge priester met die gouden kruik met water uit die bron voorop en het volk volgde hem, vreugdeliederen zingende. En dan werd dat water uit die gouden kruik op het tempelplein bij het altaar uitgegoten voor het aangezicht des Heren. En daarbij werd geciteerd uit het 12e hoofdstuk van Jesaja's profetie. En gij zult met vreugde water scheppen uit de fonteinen des heils. En dat was het hoogtepunt van de vreugde die op dat loofhuttefeest beleefd werd. Vanwege de zegeningen, vanwege de weldaden, vanwege de onverdiende gunstbewijzen Gods. U zegt maar, zoiets kan toch gemakkelijk in uitwendige vormen vervallen? Dat kan zeer gemakkelijk, ja. Zoals alle godsdienstige vormen, vormendienst kunnen worden. Israël is aan dat veruitwendigen van de vreugde van het loofhuttefeest ook niet altijd ontkomen. En vandaar dat we de profeten ook horen zeggen in de naam des Heren, doe het getier van uw liederen weg voor mijn aangezicht. Uiteindelijk is de Heer ook niet geïnteresseerd bij wat de mond spreekt en bij wat de mens buiten, bij wat de mens in de uiterlijke dingen verricht, immers het hart aan. En vreugdebedrijf waar het hart niet in is, heeft voor de Heere geen enkele waarde. U moet dan ook niet denken dat dat voorschrift omtrent vreugde op het loofhuttefeest voor de Heere al voldoende nagekomen en vervuld was als Israël maar blij was. Nee, God vraagt naar het hart en hij ziet naar waarheid in het binnenste. En vandaar dat het hier gaat om echte vreugde. Die zoekt de Heere. En om dat te stimuleren, heeft de Heere voorgeschreven dat er offers gebracht moeten worden, zoals we al zagen. En niet alleen de voorgeschreven offers. Maar, en dan kom ik bijzonder bij die vrijwillige offers. Die vrijwillige gaven, waartoe ieders hart hem beweegt. En dan zal de een veel en de ander weinig geven. Dat zal misschien ook afhangen van wat we hebben. En wat we bezitten. Hoewel de schrift ons ook leert dat als we maar weinig hebben, we toch veel kunnen geven. Denk maar aan die weduwe met haar twee penningen. Maar het gaat om de vrijwilligheid. Het gaat om de dankbaarheid die daarin spreekt. Als er in vrijwilligheid, ongedwongen, zonder dat het voorgeschreven en bepaald is, aan de Heere gaven gegeven worden. Daarin uitzicht de dankbaarheid. Daarin stelt het hart de vraag, wat zullen we de Heere vergelden? En dan zegt de dichter van de 66e psalm, ik zal het dankaltaar, het brandaltaar doen roken. En ik zal vrijwillig offers offeren, offers der dankzegging. Oh, er waren er onder Israël die dat natuurlijk niet deden. Die brachten wel de voorgeschreven offers, maar meer niet. En zelfs op de voorgeschreven offers zullen ze nog wel eens beknibbeld hebben, want het is toch wel zonde om dat allemaal aan de dienst des Heren te geven. En dan gaan al die dieren die zo nuttig kunnen zijn op onze boerderij nog in vlammen op ook. En wat zie je ervan terug? Zo zijn er ook onder Israël ongetwijfeld geweest. Zo zijn er ook onder Israël geweest die niet bedacht hebben dat de Heren de gever was. En dat alles wat zij bezaten uit Gods hand afkomstig was. We horen de profeet Jeremia daarover spreken, nietwaar? In het 5e hoofdstuk van zijn boek zegt hij dat er zijn die niet zeggen in hun hart, laat ons nu de Heere onze God vrezen, die de regen geeft, zowel de vroege regen als de spaderegen op zijn tijd die ons te weken, de gezette tijden van de oogst. Er zijn er onder Israël ook geweest die daar niet aan gedacht hebben. En die de regen niet aan God hebben toegeschreven en de zonneschijn niet aan de hebben toegeschreven. En die het van hun kennis en van hun arbeid en van hun inspanning verwacht hebben. En die daarop gesteund hebben. En de Heere noemt ze door middel van zijn profeten afvallig en een wederspannig volk. Die afgevallen zijn en heen gegaan zijn. Zoals je ze altijd hebt. En zoals ze nu ook zijn. Zelfs al naderen ze dan tot de Heere met hun lippen. Zelfs al nemen ze dan een dankpsalm op de lippen. Maar die er niets van beseffen dat het alles uit de hand Gods kwam. Het loofhuttefeest roept zulken tot bezinning. Het voorschrift om vrijwillige offers de Heere te brengen roept zulken tot bezinning. Het voorschrift om 7 dagen vrolijk te zijn voor het aangezicht van de Heere roept zulken tot bezinning. En zo geldt dat ook voor ons. Het Nieuwe Testament spreekt in feite geen andere taal, is het wel. En wat verwacht de Heere van ons op onze dankdag? Staat er niet in de schrift, dankt God in alles? Want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Is dat niet vandaag ook op zijn plaats om de Heere te erkennen met dankbaarheid en met vreugde en met vrolijkheid in ons hart vanwege de overvloed van zegeningen aan ons geschonken? En zoals ik al zei, het is te veel om op te noemen en vooral als je dan het terrein nog wat breder maakt dan voedsel en kleding en werk enzovoort. Als je er ook bij gaat betrekken het werk op school en de resultaten op school en het hele brede economische leven en alles wat wij ook in ons vaderland en in ons vrije Westen nog mogen genieten. Ook al wordt het bedreigd en ook al is het ernstig in gevaar, ik weet het, maar het is er nog, dankzij de langmoedigheid Gods. De vrijheden die we nog mogen hebben, ook om de Heere te dienen, naar zijn inzettingen en naar de stem van ons geweten. Het past ons om vandaag, al zijn er zorgen en al is de lucht niet onbewolkt, de hemel niet onbewolkt, en al zijn er inderdaad angstige voortekenen dat het wel eens kan gaan veranderen, er zijn vandaag ziende op wat God nog heeft en laat, honderden redenen om in dankbaarheid voor zijn aangezicht te verschijnen en hem te erkennen met vrolijkheid des harten. En hoe zullen we dat dan doen? Wel, ik denk dat we een richtlijn vinden in die vrijwillige offers die de Heere van zijn volk verwachten. De vrijwillige offers. En wat zijn dat dan voor offers? Nou, dat zou, en daar begin ik dan maar mee, dat zou toch in ieder geval ook best kunnen betekenen, de vrijwillige offers, in de vorm van geldelijke gaven. Dat is ook een thema dat de schrift aanroert. En Paulus, ook in het Nieuwe Testament, spoort er de gemeente van Korinthe toe aan om inzamelingen te houden, ook voor anderen van Christus' kerk die het minder hebben. En zegt ook het boek Spreuken het niet? Vereer de Heere van uw goed en van de eerstelingen van al uw inkomsten. Daar ook de Heere van vereren, van wat we ontvangen, van wat Hij ons te verdienen geeft. Vrijwillige offers waartoe ieders hart hem beweegt. Onder Israël waren dat de tienden. En de Heere zegt immers door Malachi, beproef mij daarin. Beproef mij daarin. Als ge mij die vrijwillige offers geeft, of ik u dan niet zal opendoen, mijn goede schat, de hemel. Vereer de Heere. Ook op de dankdag met de gaven van datgene wat God u gaf. Maar er is meer, want de schrift verliest zich niet alleen in de uiterlijke dingen. Ook al tellen die mee en al hebben die voor God waarde. Maar als de schrift, en dan denk ik aan het Nieuwe Testament, over de vrijwillige offers spreekt, dan spreekt de schrift daarbij toch wel degelijk ook over de geestelijke offeranden. Denkt u met mij een ogenblik aan wat de apostel Petrus daarvan schrijft, als hij tot de gelovigen van zijn dagen zegt dat ze een geestelijk huis zijn, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. En wat zijn dat dan voor geestelijke offeranden? U kunt daarbij denken aan het lofoffer. Laat ons dan door hem altijd Gode opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. De oprechte belijdenis des harten, die ook via de lippen gehoord mag worden, waarin de naam des Heren beleden wordt. Dat is de offerande des lofs. Maar ik denk ook aan dat offer van de 51ste psalm. Zou dat er ook niet alles mee te maken hebben? Dat offer dat nog nooit van God veracht geweest is. Dat verbroken hart en die verslagen geest. Dat hoort er ook bij op het loofhuttenfeest, dat hoort er ook bij op de dankdag. Want tenslotte is daar een volk bijeen dat de dood verdiend heeft en dat toch nog leven mag. En tenslotte is daar een volk bijeen dat de hel verdiend heeft en dat nog van genade mag horen. En dat het evangelie nog mag vernemen. Tenslotte is er een volk bijeen dat alle recht verspeeld heeft
en waaraan de Heere toch nog in gunst gedenkt. Ten slotte is er een volk bijeen dat vol ongerechtigheid is. En als God de ongerechtigheden gadesloeg, dan was onze dankdag totaal onmogelijk geworden. Dan zou de dankdag veranderen in geklag, geween en veel gekerm. Dan zouden de hemelen zich boven ons sluiten en geen oogst zou er meer groeien en geen kracht zou er meer zijn om te werken en geen gezondheid zouden we bezitten en geen voedsel en kleding zouden we meer ontvangen. Waar brengt ons dat dan? Dat besef? Moet ons dat niet brengen als het goed is bij de bron van alle gaven? Bij de bron en oorzaak van al die weldaden moet ons dat niet brengen bij hem, die van alles afstand heeft gedaan en die alles prijs heeft gegeven en die zelfs zijn leven heeft uitgegoten in de dood aan het vloekhout van Golgotha. Moet het ons ook niet brengen bij hem die geklaagd heeft, mij dorst. En die gehongerd heeft. En die geen plaats had om het hoofd neer te leggen. Moet het ons niet brengen bij dat bloed dat Christus heeft gestort en waarmee hij zeker de zaligheid van zijn kerk gekocht heeft. Maar waarmee hij ook een rechtsgrond gelegd heeft onder de bewijzen van de langmoedigheid Gods over een zondig volk. Dankzij de verdiensten van de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha mogen wij nog zoveel ontvangen, wij die de dood verdiend hebben. En zou dat besef ons dan ook niet moeten leren met een verbroken hart voor de Heere te verschijnen, om die geestelijke offerande hem op te offeren? Ja, laten we dat beseffen, opdat we ook waarlijk leren vrolijk te zijn voor het aangezicht des Heren. Want hoe ontkomt een volk, hoe ontkomt een mens nu aan een uitwendige vrolijkheid waar geen hart in zit? Hoe ontkom je aan dat gevaar van veruitwendiging in de godsdienst? Als je geleerd hebt te blikken op hem die aan het kruis zijn leven gaf, waar tenslotte toch ook die offers, die vuuroffers, die brandoffers, waar het loofhuttefeest ook van spreekt, aan herinnerden. Christus Jezus heeft zijn leven gegeven. En zo heeft hij verzoening teweeggebracht. En dat moest. Dat moest. Want anders was er voor ons niets. De veroordeelden in de buitenste duisternis die niet delen in Christus' bijzondere genade en die niet meer delen in zijn algemene genade, ontvangen geen druppel water tot verkoeling van hun tong. Zal ons dat nog gegeven worden en meer en veel meer dan dat, dan was het nodig dat de Heere Jezus Christus zichzelf overgaf tot in de dood. En om nu aan de veruitwendiging van de vreugde en aan de oppervlakkigheid van de dankdag te ontkomen, zullen wij moeten leren bij dat kruis van Christus te schuilen en daarop te blikken en te zien wat het hem gekost heeft. En dan te verstaan dat hij dit alles zo duur heeft moeten kopen, opdat wij het zouden ontvangen. En dat hij het in zijn vrijwillige zondaarsliefde toch heeft willen verwerven voor het verdoemelijke schepselen. Opdat zij zouden mogen leven. Opdat, al is de vijgenboom nog onvruchtbaar, opdat hij toch zou mogen blijven staan nog een jaar. Opdat er toch nog een mogelijkheid van bekering zou komen. Opdat er toch nog een kans gegeven zou worden dat die vijgenboom vruchtbaar zou worden en vruchten zou gaan dragen. Zo heeft hij gebeden, laat hem ook nog dit jaar. En als we dat gaan verstaan, dat we dankzij die trouwe zorg van de gekruisigde middelaar nog de bewijzen van de langmoedigheid Gods mogen ontvangen, dan kan dat inderdaad vreugde en dankbaarheid in de ziel geven. En dan met name als wij niet blijven staan bij de vruchten van zijn algemene genade, maar als wij persoonlijk mogen leren gaan kennen die bijzondere, die speciale genade waardoor een mens bevoorrecht wordt boven anderen, ook hierin dat hem de zonden vergeven worden, dat hij een gunst wordt aangenomen en in de gemeenschap met de Heere wordt hersteld. En als de dichter daarvan gewagen mag, dan denk ik aan de 103e psalm, dan is er daar een die met vreugde voor het aangezicht van de Heere verschijnt. Dan is er daar een die op zijn dankdag vrolijk is voor het aangezicht Gods. Als we hem horen zeggen, loof den Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. En wat zijn zijn weldaden dan? En hoor eens wat hij als eerste noemt. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. En dan? Die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf en u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, vergeet geen van zijn weldaden. Maar laat dan eerst deze weldaad gekend en bedacht worden en laat daar de naam des Heren in de eerste plaats om geprezen worden, die al uw ongerechtigheid vergeeft. En nou ook die andere dingen, dat u genezing ontving van een ziekbed, dat uw mond verzadigd is met het goede, dat uw leven gespaard en onderhouden is, dat u gekroond bent met de bewijzen van de goede tierenheid en de barmhartigheden, vergeet er geen één. Maar zet ze wel in de juiste volgorde en wees zo vrolijk en dankbaar voor het aangezicht Gods. En dan is er nog deze gedachte die ik zou willen ontlenen aan deze voorschriften omtrent het Loofhuttenfeest. Het is ook een feest met perspectieven. Vroeger waren ze in tenten toen ze moesten zwerven in de woestijn en nu wonen ze in huizen. Vroeger trokken ze door de woestijn als een nomadenvolk en nu wonen ze in het land der belofte, maar zelfs dat is niet het einddoel. Er is nog meer en er komt nog meer. En daar moet Israël ook aan denken. Niet alleen terugblikken, maar ook vooruitblikken. Niet alleen zich herinneren hoe het toen was, toen alles zo arm was, toen alles zo leeg was, toen er honger en gebrek en moeite waren. En ook niet blijven staren op het heden alleen, maar ook een blik vooruit werpen naar de toekomst. En vandaar dat ik u dit feest met perspectief noem. Waar blijkt dat uit? Heel merkwaardig, dit feest moet gevierd worden, vers 34, op de 15e dag van de 7e maand. En nu moet ik u iets zeggen wat heel vreemd klinkt. Die 7e maand was de eerste maand in Israël. Hoe kan dat nu? Wel, Israël had twee soorten kalenders. De godsdienstige kalender en de landbouwkalender. En die landbouwkalender, die begint in oktober. Ongeveer onze maand oktober. En die godsdienstige kalender begint in april. Die begint met het paasfeest. Nu rekent Israël de maanden naar die godsdienstige kalender. Maar het nieuwjaarsfeest rekent het naar de landbouwkalender. Begrijpt u nu wat voor perspectief erin komt? Op de eerste van de 7e maand vierden ze het nieuwjaarsfeest. Want die hele periode van zwoegen en sloven is voorbij. Er komt een nieuw begin. Nu mogen ze van de rust genieten en van de gaven Gods genieten. En dat opent het perspectief naar de nieuwe tijd. Als deze aardse bedeling, waarvan het uitnemendste moeite en verdriet is, voorbij zal zijn. En als gaat aanbreken die nieuwe bedeling van de rust die er overblijft voor het volk van God. Ja, Israëls wetgeving is een evangelische wetgeving. Als God Israël dit feest van het loofhutten, van de loofhutten laat vieren, dan laat hij ze dat vieren aan het begin van het jaar. Opdat ze verstaan zullen dat dat wonen in huizen een hele verbetering is vergeleken bij vroeger en dat het een bewijs van zijn gunst en zijn goedheid over hen is. Maar dat het niet het einde is en dat het niet het doel is waar hij naartoe werkt. Hij wil ze eraan herinneren dat er ook nog een ander vaderland is. Dat er ook, om het met de woorden van het Nieuwe Testament te zeggen, een vaderhuis is met zijn vele woningen voor allen die hem vrezen. En zo opent de Heere perspectief naar de hemel. En dat vooral als u bedenkt, en nu neem ik u nog even iets verder mee in die kalender van Israël, de eerste dag van de zevende maand was het nieuwjaarsfeest. De 15e was het loofhuttenfeest, dat begon althans. Maar tussen de 1e en de 15e werd ook op de 10e dag een feest gevierd. En dat was welk feest? Ach, u kunt het eigenlijk geen feest noemen. Het was een vastendag. Het was de grote verzoendag. Het was de dag waarop het volk moest komen voor het aangezicht Gods met verootmoediging. En verbreking des harten en met schuldbelijdenis. Maar het was ook de dag waarop de Heere zich deed kennen als een God die gaarne vergeeft. En pas als zij schuld beleden hebben en de vergeving Gods hadden mogen aanschouwen in dat offer dat er toen gebracht werd en in die bok die weggezonden werd de woestijn in, pas daarna konden ze het feest van de loofhutten gaan vieren. En dat zegt ons dat er geen echte vrolijkheid, ik zei het zo pas al in andere woorden, geen echte vreugde kan zijn of je moet Goede Vrijdag gevierd hebben. Zoals Israël pas loofhuttenfeest kon vieren als zij het evangelie van de grote verzoendag hadden leren kennen. En in het verlengde van die dag der verzoening ligt dan ook de vreugde die alle verstand te boven gaat. Ligt dan ook dat perspectief naar de hemel waar de Heere al zijn volk straks gaat binnenleiden. En wie dat nou niet kent, en wie het in dit verband niet ziet staan, ook op de dankdag niet. Gemeente, die mag wat mij betreft een paar dankwoorden spreken en een paar dankliederen zingen, maar die heeft er niets van begrepen. En die kent er persoonlijk ook niets van. Je kunt nog terugzien op vroeger, en dat hoort ook. En je kunt ook zien op vandaag en wat we nog hebben. Maar we zullen het op de dankdag toch ook moeten leren. Mee als vrucht van de kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus. En van het offer dat hij op de grote verzoendag van Golgotha gebracht heeft. Om nog meer te verlangen. En uit te zien naar de volle vrucht van zijn kruisverdiensten. En dan niet tevreden te zijn met algemene genade en de bewijzen daarvan. Maar persoonlijk te mogen delen in dat volbrachte werk van de Zoon van God. Waardoor ons uiteindelijk ook dat vaderhuis met zijn vele woningen ontsloten wordt. En dat wordt nog eens een keer onderstreept. Als wij erop letten dat dat feest gevierd moest worden 7 dagen. 7 dagen. En als u nou de aantallen offers ook nog eens een keer bekijkt nauwkeurig, dan ziet u daar iedere keer ook weer dat getal 7 in terugkeren. En dat getal heeft in de schrift toch een bijzondere betekenis. Het getal van de volmaaktheid. Van de volkomenheid. Nou kijk, dat is hier op aarde niet te bereiken. En dat wordt ook niet bereikt. Zoals al gezegd, moeite en verdriet. Zoals Jacob het zei in het woord van wat we vanmiddag beluisterden. Weinig en kwaad zijn de dagen van de jaren van mijn vreemdelingschap. Hier geen rust, hier geen volkomenheid, hier geen ongestoord genieten. Hier blijft het zwoegen, hier blijft het moeilijk, hier blijft het wenen, hier blijft het iedere keer weer teleurstellingen incasseren. Hier blijft het een aarde, ook al levert die haar gewas op, die aarde levert haar gewas op, te midden van dorens en distels. Want het is een door de zonde en om de zonde gevloekte aarde. En dus hier geen volkomenheid, en hier niet de volmaakte rust. En als er eens een keer rust genoten wordt, dan is het maar voortijdelijk, dan moeten we daarna weer verder. Straks komt de volmaaktheid, straks komt de rust die er overblijft voor het volk van God. Straks komt de verzadiging van vreugde. Straks wordt het getal 7 bereikt. Dankzij God. Dankzij het werk van de Heere. Dat hij begonnen is en dat hij niet zal laten varen, maar dat hij voltooien zal. Nee, dat bereikt de mens niet. Als wij het van de mens moeten verwachten, nou, de geschiedenis heeft het nu wel zo genoegzaam bewezen, zou ik zeggen, dat we niet aan de volkomenheid kunnen komen. Dat zegt de Bijbel ons ook. De mens komt, als het op getallen aankomt, nooit hoger dan 6. En dan mag hij van 6 naar een andere 6 overgaan en nog eens naar een andere 6 en dan komt hij bij 666, het getal eens mensen. Maar 7, dat schrijft God. Nu, en nu kan ik ook de toepassing maken in de vorm van een vraag, gemeente, op deze dankdag. 666, zo ver kunnen wij komen. En dan hebben we het eindpunt en het hoogtepunt van ons kennen en kunnen bereikt. En dan hebben wij nog de volmaaktheid niet bereikt. Dan kunnen we ook in de landbouw en ook in de veeteelt veel doen met veredeling van granen en met verbetering van allerlei methoden en met het fokken van vee en noem maar op, maar het blijft onvolmaakt en hier is de rust niet. Het blijft gebrekkig, het blijft allemaal stukwerk. En het blijft een wereld van moeite en ellende en zorgen. En er blijven spanningen en er is altijd onrust. En hoe hoog de vlucht van de techniek ook is en hoe ver we ook reiken. We bouwen een toren van Babel, maar vrede stichten we niet. En harmonie bereiken we niet. En de vragen van ons onrustig hart blijven onbeantwoord. En gemeenschap met God hebben we niet. Maar als Israëls God het feest van loofhutten maakt, dan schrijft hij het met 777. En nu is het maar de vraag, waar woont u nu? In de toren van Babel of in een loofhut? Heel eenvoudig. Woont u in de toren van Babel, met uw eigen kunnen en presteren, samen met vele anderen? Woont u in de toren van Babel zonder God en zonder de kennis van God en zonder de liefde Gods en zonder de Zoon van God en zonder de Geest van God? En viert u zo dankdag, dan is er best reden tot dankbaarheid, maar het is geen dankbaarheid voor Gods heilige ogen. Of hebt u het leren verzaken en hebt u het leren zien dat het van de mens en van uzelf niet komen kan, maar dat het om iets anders gaat, om de gunst van God. Uw goede tierenheid is beter dan dit leven. Ja, want 7 is beter dan 6. En een loofhut is beter dan de toren van Babel. En je kunt beter met God in de loofhut wonen dan zonder God in de bastions van deze wereld. En je kunt beter met God wonen in de loofhut waar hij zichzelf bekend maakt, in zijn genade en in zijn gunst, en waarin hij vreugde schenkt in het hart. Gij hebt me in het hart meer vreugd geschonken in de loofhut dan anderen smaken in een tijd, als zij door aards geluk verheven bij koorn en most wel lustig leven, maar in de toren van Babel. En als u nou nog aan de verkeerde kant staat, als u nog van het getal 6 bent, als u nou nog een onvernieuwd en een onveranderd hart hebt, als u het nog zoekt in deze wereld en daar genoeg aan hebt, en als uw dankdag niet meer dan een godsdienstplicht is en een mondbelijdenis, o verhuis dan nog. Verhuis dan nog van de toren van Babel naar Gods loofhut, waar hij zijn volk, zijn gemeenschap en zijn gunst doet ervaren. Daar is toekomst. Daar onthult de Heere ook die heerlijke perspectieven, die tenslotte laten zien dat er een vaderhuis is met vele woningen. Daar zal de Heere al zijn volk eeuwig doen wonen naar zijn raad, om dan eeuwig dankdag te houden, om hem dan te erkennen, en dan niet meer alleen voor wat hij hier op aarde deed, maar voor wat hij deed in zijn verkiezende welbehagen, in het offer van zijn zoon, in dat dierbare werk van zijn geest in de harten, opdat daar het volk de drie enige God eeuwig zou toebrengen alle eer en aanbidding en dankzegging. Amen. We zingen Psalm 65 en daarvan het tweede en het derde vers.
Thank you.
Heere, we zeggen uw heilige naam dank dat u ons tot op deze dag nog hebt gedragen en gespaard en gezegend. En dat u ons ook vandaag nog weer de gelegenheid gegeven hebt om uit uw woord te horen wat gij ons wilde zeggen. We bidden van u heilig dat woord aan ons hart. Geef dat het vrucht mag dragen in ons leven. En geef dat wij het geheim, het heilgeheim mogen kennen, Heere, van de waarachtige dankbaarheid jegens u. Als we vandaag op deze dankdag terugzien naar uw eigen voorschrift, zoals Israël op het loofhuttefeest ook moest terugzien, o Heere, wat hebben we dan overvloedig stof en reden tot dankbaarheid. Wat is het dan vandaag anders dan vroeger? En wat hebt u ons dan veel gegeven? Wat hebt u ons overladen met gunstbewijzen? En zoals we het gehoord hebben, Heere, dat kan niet zijn omdat wij beter zijn, omdat u in ons iets ontdekt hebt wat u aangenaam en welbehagelijk is. Ach, als we dan ons leven leggen naast wat gij ervan zegt in uw woord, en als we dan ons leven toetsen aan de boodschap van de schriften, dan moeten we het voor uw aangezicht belijden. Ook op deze dankdag, ook na dit seizoen dat nu voorbij is, dat wij zondaren zijn, dat we overtreden hebben tegen uw heilig gebod, en dat we gedaan hebben wat kwaad is in uw ogen. O nee, er is in ons niets, Heere, wat voor u bestaan kan. Er is geen deugd en geen verdienst. En waar hebben we het dan aan te danken dat gij nog zo met ons handelt? Is het niet alleen uw ontferming? Is het niet alleen uw onverdiende gunst? O Heere, maak ons er klein onder. Doe het ons diep doorvoelen en doorleven, opdat we er ook doorgebracht worden tot de ware verootmoediging die zo noodzakelijk is. Zullen wij ook de ware vrolijkheid en vreugde voor uw aangezicht leren kennen? Heere, breng ons ook op deze dankdag bij dat kruis van uw geliefde Zoon en bij dat offer dat hij daar gebracht heeft, bij dat vuuroffer dat in de vlammen van uw grimmigheid verteerd is. Heere, breng ons in het geloof daar waar we het aanschouwen dat er bij u vergeving is voor misdadigen. En dat gij, o Heere Jezus Christus, uw leven hebt willen geven tot in de dood. Maar geef ons dan daar ook met geloofsogen op te zien, opdat we het beseffen dat van daaruit ons ook dat vele goede nog toekomt. Maar bovenal dat vanuit dat offer ons ook aangeboden wordt die vrede met God, die vergeving van zonde, die gerechtigheid die we moeten bezitten om voor u, o Heere, te kunnen bestaan. Bekleed ons met die gerechtigheid. Schenk ons die vrede in het hart. Schenk ons die bedekking van onze zonden. En wilt gij, o Heere, ook op deze dankdag dat genadewonder in ons leven verheerlijken, opdat we het leren mogen echt, in oprechtheid, door uw geest daarin onderwezen, dankbaar en verheugd te zijn voor uw aangezicht, om zo ook aan te leven op een toekomst. Een toekomst die gij voor al uw kinderen zult doen aanbreken, waarin de volkomenheid wordt bereikt. O Heere, we bidden van u dat gij onbekeerde in ons midden wilt bekeren. Dat gij mensen die niet verder komen dan het getal 6, het getal 1 mensen, wilt laten zien dat dat voor de eeuwigheid te kort is. En dat het eigenlijk ook voor de tijd te kort is. Dat we moeten leren om in uw weg te gaan en in uw loofhut te wonen en achter het bloed van de Heere Jezus te schuilen en uit uw goddelijke hand te leren leven. O, wij bidden u, gedenk ons, Heere,
en geef dat zo ook waarachtige dankbaarheid ons hart mag vervullen. En dan past het ons op een avond als deze u te erkennen voor alles wat gij gegeven hebt en nog geeft, en waarvan we hopen mogen dat u ook in de toekomst nog geven zult. Heere, het past ons om uw grote naam te erkennen voor alles wat gij in gewas en arbeid wilde schenken. In ons werken, in ons gezinsleven, in ons werken, in ons studeren op school en in al de arbeid van onze handen of van ons hoofd. Heere, het past ons om u te erkennen dat u er de mogelijkheid voor gaf en de kracht voor verleende en dat u er uw zegen op schonk. Het past ons om u te erkennen, Heere, voor de vele blijken van uw goede tierenheid. En zelfs als gij het zo beschikt, Heere, en als er tegenslagen en zorgen en moeite en verdrietelijkheden in ons leven zijn, dan wilt u die ook nog doen medewerken ten goede. En dan kan daar ook nog vrucht uit de voorschijn komen. En dan kan een geoefende zondaar die in deze dingen onderwezen wordt u ook nog danken dat gij toornig op hem geweest zijt. Maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Heere, zo bidden wij van u dat gij dan ook voor de toekomst wilt blijven zorgen en dat gij in genade op ons zoudt willen blijven ter neerzien. Maak het wel met uzelf. Neem onze dank aan. Vergeef het verkeerde en het gebrekkige en het onvolkomene, ook in spreken en luisteren, in bidden en in alle andere werkzaamheden. Verzoen onze schuld en hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 146 en daarvan het vierde vers, 146 vers 4. Het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.